Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
We hebben inmiddels 3 dagen van rellen en plunderingen gehad. Daarmee ontstaat een cyclus van geweld en hard optreden. Die kun je doorbreken. Maar dan moeten de bestuurders wel hun emoties bedwingen en puur rationeel handelen. HEMA heeft een nieuwe CEO gevonden. Niet dat het nu makkelijker wordt, maar alle seinen staan nu wel op groen. En farmaceutische bedrijven investeren op grote schaal in medicijnfabrieken in ons land. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Mijn naam is Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 26 januari. Hallo, Diederik de Groot.
Hallo, Mark.
Van BNR Nieuwsradio. We gaan het hebben over het gesprek van de dag. Ik zag nieuwsberichten tot uit Japan inmiddels. Over de tweede of de derde dag van rellen in Nederland. Dus de hele wereld weet inmiddels wat hier gaande is. Nou, dat hebben ze dan toch maar mooi bereikt.
Blijkbaar vinden ze het heel opvallend in de rest van de wereld dat Nederland rellen zijn.
Ja, nou, ik denk misschien ook dat het ook herkenbaar is. Omdat overal in de wereld de pandemie, dat is de essentie van een pandemie, overal in de wereld de pandemie heeft toegeslagen. En wij hebben nu een avondklok en rellen daarna. Dat hebben zij niet, maar ze snappen wel iets van waar we vandaan komen.
Ja, nou ja, ik zag bijvoorbeeld in België een krantenkop waarin men zich afvroeg waarom een avondklok in België niet tot zoveel verontwaardiging en rellen heeft geleid en in Nederland wel. Dus ja, blijkbaar in Nederland komt zo'n maatregel als een avondklok wat we hier echt niet gewend zijn. En nou ja, trouwens in België ook niet.
Nee, in België ook niet.
Komt hier toch wel wat harder aan. Dan zijn we toch wel wat allergischer, reageren we daarop. Maar we komen er natuurlijk zo ook over te spreken dat de rellen die we bijvoorbeeld gisteravond hebben gezien, onder meer in Rotterdam. De vraag is natuurlijk of je dat nog direct kan relateren aan de onvrede over coronamaatregelen.
Ja, en ik heb ook, omdat iemand... Wie was het? Ik geloof Martine Wolzak van het FD op Twitter vroeg. En die andere landen dan met echte lockdowns en avondklokken. Hoe deden die ook van die rellen? En toen kwam er een mooi plaatje terug uit Italië. Ja hoor, in Italië ook een omgekeerde politieauto. Dus we reageren hier kennelijk heftiger. Aan de andere kant, we zijn niet de enigen die zo raar reageren.
Nee, het is gewoon in 2020 is het sowieso een jaar van heel veel onrust geweest. Kijk, in Amerika viel het bijvoorbeeld samen met Black Lives Matter protesten, die ook heel gewelddadig af en toe werden. Nou ja, misschien is het daar ook wel, gaat het daar ook hand in hand dat frustratie over corona en alles wat ermee samenhangt, komt daar samen met maatschappelijke problemen die er al bestonden. Nou, dat is in dit geval natuurlijk in Nederland, kan je dat misschien ook wel zo zeggen. Ook hier worden problemen die er al waren en ontwikkelingen die niet positief zijn voor mensen, worden natuurlijk uitvergroot en versnellen tijdens de coronacrisis. Dat zie je ook met ongelijkheid, met werkgelegenheid. Nou ja, dat is hier dan nog niet zo toegeslagen, maar elders op de wereld wel. Nou ja, dat komt dan allemaal naar boven. En dan komt daar bovenop natuurlijk een vrijheidsbeperking, wat het is. Een avondklok. Dat was in ieder geval voor de al fervente tegenstanders van coronamaatregelen hier in Nederland dan de trigger om het om te gooien naar geweld. En zelfs bij die groep moet je dan afvragen van wie zijn de mensen binnen die groep die dan overgaan tot geweld? Zijn dat echt de diehards die al vanaf het begin op de barricade staan en niet zo in het coronavirus geloven en al helemaal niet in de maatregelen? Of zijn dat mensen die hierin een hele mooie aanleiding zien om eens een potje te gaan knokken met de politie?
Hooligans die al lang niet meer bij voetbalstadions terecht kunnen, bij wijze van spreken.
Nee, nou ja, voetbal is al bijna het hele seizoen, hele voetbalseizoen zonder publiek inderdaad. Dus er is weinig te rellen rondom die wedstrijden. Wat uiteindelijk denk ik de rode draad is, dat jongeren, daar wordt sowieso in deze coronacrisis vaak naar gekeken. Ook als een beetje als schuldige van verspreiding. Want jongeren die hebben het idee, maar het gaat helemaal niet over mij. Dus we gaan gewoon door met ons leven, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar er is ook al vaker voor gewaarschuwd, van doordat jongeren ook wel veel wordt ontnomen, tussen aanhalingstekens. tekens en ze veel niet mogen, kropt er zich ook iets op. En wij hebben bij BNR al in december, begin december het verhaal gemaakt met onder meer de politiebonden en veiligheidsexperts die toen waarschuwden met oud en nieuw gaat het uit de hand lopen. Want dit kropt zich al maanden op en nu is er met oud en nieuw ook weinig georganiseerd voor die jongeren. En ze gaan een keer een aanleiding vinden om er dan een rotzooi van te maken. Dat kan gewelddadig worden en dat verwachten zij toen met oud en nieuw.
Nou ja, dat viel eigenlijk mee toen, dus hebben we nog 3 weken respijt gekregen.
Dat viel uiteindelijk inderdaad mee, hoewel ik het in Nederland ook altijd wel apart vind dat wij in een nacht waar je, nou ja, als het op een normale doordeweekse nacht zou gebeuren, dan zouden de journaals ermee openen. En dan zouden er schande van spreken. Maar nu goed, dat is een andere discussie. Maar het is, je zou bijna zeggen van het is misschien uitgesteld naar nu. En nu hebben de demonstraties in Amsterdam en in Eindhoven, hoewel je dat laatste misschien, mag je niet eens een demonstratie noemen, maar
nee.
Die hebben dan een beetje het goede, weer tussen aanhalingstekens, voorbeeld gegeven om in heel veel steden en met name dan door jongeren te gaan rellen en plunderen. Dus ja.
De copycats, ja. De schaal van dit alles, want ik heb een aantal politici horen zeggen, dit zijn de ergste rellen in 40 jaar. Toen dacht ik, ik herinner me van vroeger de krakersrellen. De rellen bij de kroning van de koningin. In die tijd waren er ook hele heftige rellen altijd.
Ja, die kroning is 41 jaar geleden. Dus als je die...
Dat is waar.
Hebben ze natuurlijk gelijk. Maar nee, natuurlijk. Als je wel eens leuke programma's zoals Andere Tijden kijkt, dan zie je bijvoorbeeld in de jaren 80 was men sowieso heel gewelddadig met demonstraties. Toen liep bijkans elk weekend wel een voetbalwedstrijd echt uit de hand. Het is een misverstand dat nu ook zo vaak nog misgaat met grootscheepsrellen. Dat gebeurt in Nederland bijna niet meer. Dat zijn echt uitzonderingen. En nee, dat was toen ook heel gewelddadig. En we hebben ook bij BNR Marnix IJsing-Smeets, die is lector publiek vertrouwen in veiligheid aan de Hogeschool in Holland, die hebben we gesproken. En die zegt ook, de ergste rellen. We hebben in Nederland hebben we al vaker rellen gehad. En je hebt ook de Haagse zomerrellen bijvoorbeeld altijd gehad.
Ja.
Nou ja, ik weet niet of jij het je nog kan herinneren, maar dat heeft hij dan niet genoemd. Maar dat kan ik me nog herinneren. De rellen rondom de dood van Mitch Henriquez.
Zeker, die woonde daar vlakbij. Dus
en dat is ook overgeslagen naar andere steden. Nou, we hebben zelfs nog rellen gehad in Den Bosch, waar het nu ook helemaal misging, rondom een uitzending van het programma Probleemwijken. Dat is eentje die mij dan nog op het netvlies stond. Die meneer die kwam in dat programma naar voren als pedoseksueel. En vervolgens was het een paar dagen rellen. Ja, weet je, het is altijd gewoon heel erg verleidelijk om als iets op dit moment gebeurt en je ziet overal op social media komt het tot je en je hoort dat het in elke stad voor het gevoel helemaal misgaat, is het heel verleidelijk om te zeggen van het is nog nooit zo erg geweest. Of het is nog nooit zo erg geweest in 40 jaar. Als je dan na afloop misschien de brokstukken spreekwoordelijk bij elkaar raapt en het even nuchter op een rijtje gaat zetten, ja, dan blijkt helaas, kan je dan ook zeggen, dat het helemaal niet zo ongewoon is dat dit soort dingen gebeuren, ook niet in Nederland.
Misschien dat we toch even voor een gevoel van hoeveel het nou uit de hand gelopen is, of hoe vaak het uit de hand gelopen is. Van het ANP lees ik net dat er gisteren 184 mensen zijn opgepakt. Dus zou je kunnen zeggen dat dit daarmee eigenlijk groter geworden is van zondag op maandag?
Nou, ik denk niet dat je dat kan zeggen op basis van het aantal arrestaties. Nou, dat het groter is geworden, dat is denk ik duidelijk, omdat je gewoon kan zien dat het in veel meer steden is gebeurd.
Ja,
en
dat ook.
Dat het ook, in die zin is het dan dus ook heftiger. En je ziet gewoon de beelden uit Rotterdam bijvoorbeeld. Dat is, het is altijd lastig om leed te vergelijken, maar dat komt toch wel echt in de buurt van wat er in Eindhoven eerder voorviel. Wat trouwens vooral op klaarlichte dag daar gebeurde. En nu is het allemaal in de avond. Kruipt men uit de holen, zou ik maar zeggen. Kijk, de politie kan natuurlijk ook een bepaald beleid hanteren van, het is nu verstandig om zoveel mogelijk mensen op te gaan pakken, of het is gewoon echt met de lange lat en we gaan de buurt heel houden, zoveel mogelijk. Dus het is ook maar net wat ze op dat moment dan besluiten. Kijk, op het museumplein.
Dus dat aantal moeten we niet te serieus nemen.
Nou ja, nee, in die zin niet. En achteraf kunnen er ook nog heel wat mensen worden opgepakt. Want op basis van videobeelden zal ook wel even goed gekeken worden wie zich daar allemaal heeft misdragen. Want je kan ook een rellende menigte, daar kan je niet zo heel makkelijk mensen uit arresteren. Dus ja, het is niet altijd mogelijk om gewoon heel veel mensen op te pakken. En dan zal de afweging zijn, we kunnen op dit moment beter met de lange lat, met het waterkanon, met de paarden zorgen dat het aantal geplunderde winkels beperkt blijft.
Even goed, want jij zegt steeds Rotterdam. En Rotterdam was natuurlijk een hele heftige situatie gisteren. Maar er waren ook een paar steden waarvan ik hoorde... het is 9:00, je ziet nu dat de meeste railschoppers terug naar huis gaan. Dat is toch ook wel weer fascinerend.
Net op tijd uitgevoerde de avondklok.
Ja, nou, zo'n beetje zo gauw de avondklok begon... Hadden ze besloten dat het wel goed genoeg was.
Nou ja, wat je natuurlijk ook gewoon hebt, is het gewoon... ik zou bijna ramptoeristen waarschijnlijk noemen. Als je natuurlijk jong bent en je hoort dat de net iets oudere jongeren... die gaan rellen met de politie en het is allemaal spannend... ja, dan ga je er misschien toch op je fietsje even naartoe... om te kijken wat er gaat gebeuren. Ja, maar daardoor zwelt zo'n groep dan natuurlijk aan. Maar dat zijn dan dus blijkbaar ook weer niet zulke stoere jongeren... dat ze de avondklok negeren of dat ze de hele nacht door blijven gaan... of dat het er echt om te doen is om vreselijke ravage aan te richten... geweld te plegen. Ja, het is gewoon spannend. En dat is ook wat Marnix Eitzing-Smeets, die ik net al aanhaalde, ook zei... Ja, je geeft mensen toch een verzetje. Ook wordt soms gewoon het doel bereikt... doordat de politie er bijvoorbeeld op in gaat hakken. Want ja. er komen mensen daar een klein deel voor de free fight. En die geef je precies wat ze wil als je er echt hard mee op de vuist gaat.
En ik wil ook even terug naar hem. Want heeft hij een oplossing voor hoe je... er zou een cyclus van geweld nu kunnen ontstaan. Hoe je dat doorbreekt of voorkomt als het een beetje lukt nog?
Nou ja, hij zegt sowieso, je moet gewoon goed kijken naar wie er zich in bepaalde groeperingen op een bepaalde manier gedragen, waardoor je dat echt aan moet pakken. Ook op Museumplein, waar hij zelf was, heeft hij gezien, daar stonden ook wel gewoon mensen bij die daar niet kwamen om geweld te plegen. Die daar gewoon echt heel erg gepassioneerd tegen coronamaatregelen stonden te protesteren. Maar je hebt dan een relatief kleine groep daarbij die er puur en alleen komt voor geweld. Maar ja, het is natuurlijk daarna wel zo gegaan dat de lange lat over iedereen heen is gelegd. Het plein is schoongeveegd en er is hard opgetreden. En daar worden dan natuurlijk ook mensen slachtoffer van die daar niet voor het geweld kwamen. Nou ja, in ieder geval krijgt het daardoor ook aandacht, zo'n demonstratie. Dus publiciteitwaarde is wat demonstranten natuurlijk graag willen in die zin. Dus die krijgen dan hun zin en de vechtertjes krijgen ook hun zin. Dus ja, dan zou je misschien toch voor een minder escalerende benadering moeten kiezen. En daarin dan een balans vinden van... ja, je moet natuurlijk publiek eigendom en onschuldige mensen beschermen. En aan de andere kant wil je ook op een bepaalde manier... de mensen die daar staan, en zeker de vechtertjes, niet hun zin geven. Dus ja, dat is natuurlijk een lastig koord om op te balanceren, denk ik dan. Maar daar zullen ze bij de politie ongetwijfeld wel verstand van hebben.
De politie heeft daar ongetwijfeld op getraind in de afgelopen jaren. Want die ME die moet vaker aan de slag. Ik heb het idee dat veel bestuurders, burgemeesters en zo... er redelijk emotioneel in zitten. Dat vind ik niet zo gek. Daar had ik zelf ook even last van. Maar dat is eigenlijk natuurlijk niet handig als burgemeesters emotioneel reageren.
Nee, ja, met name Joritsma van Eindhoven. Dat is natuurlijk het beste voorbeeld. Die hint dat het wel eens een burgeroorlogachtige taferelen zouden worden. En het leger moest worden ingezet. Dat laatste heeft overigens ook de burgemeester van Roermond daarna nog gezegd. Maar ja, dat zijn natuurlijk dat zijn geen de-escalerende woorden. Dat is ook uit emotie. En dat is ook logisch, zeker in het geval van Joritsma, die dan... net heeft gezien wat voor ravage er is aangericht in zijn stad. En dan was dit waarschijnlijk de eerste reactie. Maar goed, inmiddels is het ook wel gewoon... ook door Marnix Eitzing-Smeets weer gezegd... van ja, bestuurders moeten gewoon nu even... heel erg nuchter naar de zaak gaan kijken... van wat is er nou echt gebeurd... en wat kan je hier nou aan doen... en wegblijven uit die emotie. Want dat zorgt er alleen maar voor... dat bepaalde mensen weer worden aangetrokken... en misschien dat dat nog meer ophitst. Want ja, als mensen horen burgeroorlog... ja... Weet je, yeah. dat is niet iets waardoor ik rustiger op de bank ga zitten. En ik denk de mensen die al van plan waren geweld te plegen, die klinkt het als muziek in de oren. Kijk eens wat wij hebben bereikt.
Ja, tot aan de andere kant van de wereld aandacht voor deze rellen.
Ja, ja. Nou, we staan weer mooi op de kaart, zeggen we dan altijd.
Ja.
Maar goed.
Diederik de Groot, dankjewel.
Mark, graag gedaan.
En je hebt al een paar keer die naam genoemd. Marnix Eitzing-Smeets. Daar was vanmorgen een gesprek mee in de uitzending met Bas van Werven. Die ga ik aan het einde van deze podcast plakken. Zodat als je dat niet gehoord hebt, dat je daar nog even naar kan luisteren. Daar zal je iets van herkennen wat ik net met Diederik besproken heb. Het was een nuttig gesprek. Hallo, Jan Braaksma.
Hey, goedemorgen Mark.
Van het Financieel Dagblad. En jij zei net dat je graag wil aangekondigd worden als... Worstendealer Watcher, wat zei je nou?
Ik heb gisteravond laat als grap naar een goede vriend. Toen ik zei dat ik vanochtend heel vroeg op BNR mocht, vroeg hij waar gaat het nou over? Toen zei ik ja, het gaat over mijn favoriete rookworstendealer. De HEMA.
De HEMA, precies. En de HEMA heeft een nieuwe CEO weten te strikken.
Ja.
Dat lijkt me nog best lastig, want het gaat niet zo goed per se met HEMA.
Ja, ze hebben wel een turbulente tijd achter de rug, ja. En ja. Ook nu zijn de winkels dicht in Nederland. België, Frankrijk, Spanje en nog verder weg zijn ze wel gewoon open. En de webwinkel ook, maar ja, nee, het is niet een walk in the park om nu HEMA te gaan leiden. Nou hoeft dat ook niet, want ze begint pas ergens in de loop van het jaar. Vermoedelijk ergens zo rond de zomer. Tot die tijd blijft Thierry Jegen, die nu de CEO is, gewoon HEMA leiden. Maar ergens in de zomer wordt het Saskia Egas Reparas, de huidige CEO van Ethos.
Dat is een enorme staat van dienst. Ethos nu, daarvoor Albert Heijn, of was het Ahold? Nou, het zal Albert Heijn geweest zijn, denk ik.
Ja, Albert Heijn. Als marketingdirecteur. Dat is ook een goede baan. En daarvoor was ze de general manager, zoals dat dan heet, van AH2Go. Ja, en dat
ook een goed succes geworden. Dus dit is iemand die iets kan.
Ja, zeker. En het is ook wel, als je gaat het cv afloopt, zijn het wel veel onderdelen die wel bij HEMA passen. Het is natuurlijk retail, Albert Heijn en de Ethos. Nou, en dan Ethos is ook nog non-food retail en ook wel cosmetica en dat soort zaken. Nou, dat verkopen ze ook allemaal bij de HEMA, dus dat past. Nou, HEMA verkoopt ook rookworsten en tompoezen en ander eten. Dus dat Albert Heijn deel past er ook bij. En HEMA is ook wel bij uitstek een bedrijf dat altijd inhakers en dat soort zaken op de marketing heeft. Dus dat deel past ook wel. En ze is een vrouw. En dat is een beetje flauw, maar het is wel iets wat... het is voor het eerst dat ze bij HEMA een vrouw aan het roer krijgen. En veel klanten van HEMA zijn ook vrouwen. Meer vrouwen dan mannen.
Zou dat uitmaken, denk je?
Ja, dat weet je nooit van tevoren.
Nee, ja, ik vraag me dat altijd af. Een winkel voor vrouwen of die door een vrouw... de afgelopen 100 jaar werd die door mannen geleid. En het gaat misschien nu even niet zo heel makkelijk. Maar het gaat op zich over het algeheel met HEMA zo door de eeuw heen best goed.
Ja, maar er is wel altijd het is wel makkelijk als je kan identificeren met je klanten, denk ik. Het is ook wel, ja, market is 2021.
Maar omdat je zo zei, het is een vrouw, toen dacht ik, je zou dat uitmaken dan? Nou, ik ben dus misschien een stapje verder. Ik denk, nou en?
Maakt het
ja, natuurlijk is het een vrouw.
We hoorden ook wel van alle kanten dat ze ook gewoon de beste kandidaat was.
Ja, precies.
En met zo'n cv is dat ook wel natuurlijk, is dat ook zeker wel waar. Maar het was een mooie bonus.
En weten we wat ze gaat doen?
Ja, ze moet zich vooral gaan richten op de Benelux en Frankrijk. En dat is een beetje een trendbreuk met wat er de afgelopen jaren bij HEMA is geweest. Onder Thierry Jegen en dienstvoorganger Ronald van Zetten was het veel over de grens kijken. Dus HEMA ging dure filialen in Londen openen. Ze gingen naar Spanje. Nou, nog recenter naar de Verenigde Arabische Emiraten en Mexico. Dat soort avonturen, daarvan is de kans klein dat zij daar voorlopig veel tijd aan kan besteden. Het wordt de focus op de kernmarkten, zoals dat dan heet. De landen waar het meeste geld verdiend wordt. Dus dat is de Benelux en Frankrijk. En daar is ook wel behoorlijk wat werk aan de winkel. Ik spreek wel eens franchises van HEMA en die zeggen dan tegen mij... zet mij geblinddoekt in een willekeurige HEMA en ik zie meteen of die van HEMA zelf is of van een franchiser. Want die franchises, dat zijn ondernemers en die knappen hun winkels geregeld op. En bij de meeste HEMA eigen filialen is er nog wel wat werk aan de winkel. Dus die kunnen wel een lekje verf gebruiken. Die mogen nog wel wat gemoderniseerd worden. Dus dat is een van de taken die ze te doen krijgt. De webshop mag ook wel mee in de vaart der volkeren. Die draait nu wel hartstikke goed in deze lockdown. Maar HEMA is nog geen echte e-commerce bedrijf. En dat
moet erbij komen.
Ja, dat heeft Ethos wel goed gedaan. En
ik wou zeggen, is Ethos misschien daar al de ervaring in? Want het is AH2Go is natuurlijk totaal geen webshop.
Nee, maar bij Ethos wel. Ethos is wel bij Ahold hebben ze bol.com. De webshop van AH werkt natuurlijk wel goed. Dus dat zit allemaal wel vrij dicht tegen elkaar aan. En ook gewoon aan de achterkant, wat dan een beetje de nitty-gritty van de retail is... Zorg dat je logistiek goed op orde is. Zorg dat je prijzen goed zijn, dat je kwaliteit goed is. Ja, dat zijn ook wel dingen waar ze de nieuwe eigenaren wel veel aandacht voor gaan hebben. Dus focus op de Benelux, online uitbreiden en zorg dat de achterkant waar je als klant, als het goed is, niks van merkt, maar dat die goed draait. Dat zullen haar opdrachten
en zijn. Betekent dit ook dat de filialen in, de Verenigde Arabische Emiraten nu dicht gaan?
Nou, zo'n vaart zal het niet lopen. Die zullen niet morgen dicht zijn, maar het is wel duidelijk dat die nieuwe eigenaren heel goed gaan kijken. Wordt daar geld verdiend en zo? Ja, hoeveel? Als dat te weinig is, dan zullen ze dat wel... Is de kans groot dat die dicht gaan. Maar ja, je hebt natuurlijk ook contracten. In Mexico werken ze en ook de Emiraten werken ze bijvoorbeeld met franchises. Ja, als je daar een contract mee hebt, ja, dan moet je dat gaan afkopen of je moet het laten aflopen. Maar ja, dat kun je niet zomaar zonder consequenties opzeggen. Dus dat is niet gezegd dat morgen allemaal dicht gaat. Maar het is wel duidelijk dat niet het belangrijkste is waar de meeste tijd en aandacht en geld bij HEMA de komende jaren naartoe gaat.
Dus waar tot nu toe misschien de Nederlandse en de Belgische filialen een likje verf te weinig hadden, zal je dat binnenkort in Mexico zien?
Ja, die zijn allemaal vrij vers, dus dat kan nog wel even vooruit.
Die gaan nog wel een tijdje mee.
Ja.
Is HEMA nu gered? Want het is natuurlijk alle ketens in de winkelstraten in Nederland hebben het moeilijk.
Ja.
Zijn verdwenen of hebben het moeilijk door de afgelopen jaren heen. Is HEMA nu, blijven ze staan?
Ja, eigenlijk kun je al zeggen dat HEMA al het ergste achter de rug heeft. Want vorig jaar was erg turbulent. Toen werd het ergens in maart, dat coronavirus naar Europa. Moesten de winkels in Frankrijk en België bijvoorbeeld dicht. En ja, dat heeft heel veel geld gekost. Toen raakte HEMA dat zwaar in de schulden. Dus dat raakte eigenlijk in de financiële problemen. Is overgenomen door een groep schuldeisers. En die hebben het meteen weer verkocht aan... Parkom en Van Eert, de nieuwe eigenaren. Ja, en wat die hebben gedaan, die schuldeisers hebben een flink deel van hun schulden weggestreept. Dus daardoor stond HEMA er al financieel beter voor. Ja, en daar kwam bij dat de nieuwe eigenaren de schulden nog eens willen herfinancieren. Dus ze ruilen dure obligatieleningen in voor goedkopere bankleningen. En daardoor zijn de rentelasten van HEMA, als het goed is, van zo'n 50 miljoen per jaar naar ongeveer 10 miljoen per jaar gegaan. Dat geeft al aan, er is een hoop meer geld. Dus ze hebben wat meer ruimte. Ze staan een stuk sterker dan een jaar geleden. Hoe gek het ook is na zo'n coronapandemie.
Zo midden in de crisis.
Ja, nee, maar wat dat betreft heeft HEMA wel hoe gek het ook is dat je wordt overgenomen door je schuldeisers en dat je er uiteindelijk beter uitkomt. Dat is wel zo.
Dat is wonderlijk. Misschien is dat wel heel knap. Maar dat is niet de verdienste natuurlijk van de nieuwe CEO.
Nee, die krijgt
dat gewoon als uitgangspositie mee.
Ja, maar je kan wel zeggen dat de uitgangspositie in ieder geval financieel een stuk beter is dan die een jaar geleden is.
En, dat is waar.
Dus dan ondanks dat die winkels nu dicht zijn, dat is vervelend. Maar ooit zullen die wel weer open gaan. En waarschijnlijk gaat dat niet nog maanden duren. En dan heeft ze een bedrijf wat veel minder kwijt is aan de rente, waar nieuwe eigenaren in zitten die het niet binnen een paar jaar willen verkopen, maar zeker de familie Van Eert. Die willen gewoon heel lang eigenaar blijven van HEMA. En er is best een kans dat als Parkom, die investeringsmaatschappij, die mede-eigenaar is, wil uitstappen, dat de familie het dat belang overneemt. Dus ja, het uitgangspunt is lang niet slecht hoor.
Uitgangspositie is lang niet slecht. Ze hebben een nieuwe, misschien wel gedroomde topvrouw.
Ja. Nou, nog even uitvoeren allemaal. Hè. Moet
zelden zo'n opgewekt verhaal gaat.
Het is heel eenvoudig, maar dat is het niet. Als je een retailer moet leiden in 2021... waar mensen minder naar de winkelstraat gaan... waarin überhaupt die winkelstraat misschien wel wat leger wordt na de coronapandemie... waarin online belangrijker wordt, waar het lastig geld is verdienen... Ja, dat wil niet zeggen dat je dit even doet... en dat het over 2 jaar een bedrijf is wat enorm groeit... Dus je moet het nog wel even doen, maar de eerste tekenen zijn best gunstig.
Ja. Heb je al een interviewafspraak met mevrouw Egas Reparas?
Nog niet, nee. er is wel een kans, ja, dat gaan we natuurlijk doen.
Ja, dat zal vroeger of later sowieso natuurlijk.
Ja, ja. Precies, maar goed, ze begint pas in de zomer, is de verwachting. Dus ik vermoed dat we tot die tijd even moeten wachten en... Maar goed, ja, ik ga nu meteen appen. Goed idee,
ik denk dat jij dat al gedaan hebt.
Ik heb wel een lijntje richting HEMA uitgegooid, ja.
Jan Braaksma, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Hallo, Tjeu Vaassen.
Hi, Mark, goedemorgen.
Als het gaat over farmacie bij het Financieel Dagblad, dan moeten we jou altijd hebben. En de voorpagina van de krant vandaag, investeringsgolf van farmabedrijven in Nederland. Dat klinkt eigenlijk wel goed.
Ja, nou ja, het is best wel opmerkelijk eigenlijk. Het is natuurlijk iets wat al langer gaande is. Maar op een gegeven moment moet je het verband leggen tussen diverse investeringen. Ik schrijf vaak natuurlijk over bedrijven afzonderlijk. Maar op een gegeven moment viel me toch op dat er wel heel veel bedrijven, grote bedrijven, aan het investeren waren. En dat heb ik een keer samengebracht.
En welke zijn dit? Zijn dit namen die we kennen?
Dat denk ik wel. Het zijn in ieder geval drie hele grote Amerikaanse farmabedrijven uit de top, wereldtop 10. Dat is Johnson & Johnson. En dat is Merck. Dat in Nederland bekend staat als MSD. En er is een nieuwkomer en dat is Gilead. Met een dochterbedrijf dat Kite heet. Zegt dit, joh?
Ik heb allemaal... Nou, de twee van de drie. En Gilead ken ik wel, Kite niet. Maar en MSD had weer iets met MSD had iets met Organon te maken, toch?
Ja, exact. Organon is in de handen gekomen van MSD. Een jaar of 10 geleden. En dat is trouwens ook deel van het verhaal, hè, dat Organon terugkomt.
Die komen ook weer naar hier, als bedrijf of als merk?
Beetje alle twee, in ieder geval zeker als merk, ook als bedrijf. Want MSD heeft besloten om een deel van zijn activiteiten af te stoten en in een nieuw bedrijf onder te brengen. En dat nieuwe bedrijf gaat weer Organon heten. Dat gaat later dit jaar gebeuren. Dat hebben ze afgelopen jaar al aangekondigd. Maar het is toch wel een beetje symbolisch natuurlijk. Het is wel veelzeggend dat die oude Nederlandse naam weer terugkeert.
Komt dat dan ook weer in Os of gaat het dan aan de Zuidas?
Nou, nee, het hoofdkantoor komt ergens in de Verenigde Staten. Maar in Os komen wel... dit bedrijf krijgt dan wel 1100 mensen te werken in Os. Okay. En Nederland is dan toch ook weer goed voor een productie van 20% van de omzet van 6 miljard. Dus dat bedrijf is dan ook meteen goed voor een omzet van 1 miljard. Toch niet, geen kleine jongen dus.
En is dit allemaal het effect van de EMA, de Europese Medische Autoriteit, die in Amsterdam gevestigd is?
Nou, dat denk ik niet, maar het helpt natuurlijk wel. Althans, mensen vertellen mij dat het helpt. Bij hoofdkantoren wordt het toch, denk ik, iets makkelijker om investeringsbeslissingen erdoor te krijgen, wordt gezegd, omdat ze gewoon Nederland meer in het vizier hebben.
Ze weten dat we bestaan en precies. Het is vast handig, toch?
Ja, zo is het.
Wat komen ze hier doen? Vooral hoofdkantoren, mensen met spreadsheets of ook laboratoria of fabrieken?
Ja, nou opvallend veel fabrieken. Want we denken, dus ik dacht vaak toen ik vorige keer hierover ging schrijven dat we nauwelijks meer fabrieken hadden. Maar dat is een misvatting. Die hebben we best wel. En veel van die bedrijven bouwen ook voort op oude bedrijven. Zoals MSD voortbouwt op Organon. Maar zo bouwt de ene grootste farmabedrijf van Nederland, Janssen, bouwt voort op Centocor en op Crucel. En die maken bijvoorbeeld hele belangrijke, of in ieder geval heel goed verkochte biologische medicijnen, hele succesvolle medicijnen, ontstekingsremmers.
Nou, wie ik je niet hoorde noemen waren twee die de afgelopen dagen veel het nieuws zijn, Pfizer en AstraZeneca.
Ja.
Die komen niet hierheen, hè?
Nee, die hebben in ieder geval geen productieactiviteit hier.
Nou, dat zou best wel eens helpen, want daar is iets raars mee aan de hand. Ja, ben je eens?
Wat doe je op? Maar, ze hebben
op de leveringen van de vaccins en de afspraken en de ruzie met de Europese Unie notabene daarover, de Europese Commissie.
Ja, dat geldt natuurlijk met name voor AstraZeneca, wat gisteren naar buiten kwam. Ja, dat is wel fascinerend en ook wel bevreemdend. Ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt. AstraZeneca heeft duidelijk een probleem als het gaat om die levering en... Wat natuurlijk het fascinerend maakt, is dat kennelijk Brussel denkt dat die vaccins naar andere landen zijn gegaan, terwijl zij een leveringsafspraak hadden.
Ja, we hebben daar heel veel onderzoek, opstartsubsidie in geïnvesteerd, miljarden. En de afspraak was dan krijgen we wel de eerste leveringen van die vaccins.
Ja, precies. En garanties heb je in dit veld niet. Dus het is een nieuw vaccin wat nu voor het eerst op industriële schaal wordt gemaakt. Dat kan natuurlijk misgaan. Maar kennelijk is er meer aan de hand. Want als ze alleen productieproblemen hadden gehad, wat het geval was bij Pfizer, dan heb je dat vrij snel uitgelegd en dan is de kou ook vrij snel uit de lucht. En ik snap niet goed, AstraZeneca kan dit dus niet 1, 2, 3 uitleggen. Dus nou ja, dan krijg je het vermoeden dat er meer aan de hand is.
Rook en vuur, hè? Daar voelt het daar.
Nou ja, het is vreemd als er alleen een technisch probleem was. Dan moet je dat toch snel kunnen uitleggen. En dan was het inderdaad de kou uit de lucht geweest. En was het vuur gedoofd. Nou ja, dat wordt natuurlijk heel interessant. Het is wel ingrijpend, want de AstraZeneca-vaccin is erg belangrijk voor Europa.
Ja, al was het maar omdat Nederland nu de vaccinatiesnelheid gaat vertragen. Wat toch ook een verdienste is om dat te kunnen.
Je bedoelt,
dat het toch al niet zo snel ging.
Van heel Europa.
Ja.
En als je dan,
ja.
Ja, nee, dat klonk een beetje potsierlijk in mijn oren. Maar
ja.
Het, per saldo is het natuurlijk wel ontzettend triest dat Nederland zo traag is. En als we dan ook nog minder vaccins gaan krijgen, dan gaat die lockdown en de terugkeer naar normaal leven gaat nog langer op zich wachten. Ja. Daar verheug ik me niet op. Jij ook niet, Mark?
De lockdown, nee, die kan voor mij ook gewoon afgeschaft worden, zo gauw dat kan natuurlijk.
Ja.
Ja. Maar waarom ik erover begin, is omdat natuurlijk deze sector heeft een beetje een vervelende naam in de wereld. Dat ze meer voor het geld er zijn dan voor de gezondheid van de mensen. En toen dacht ik, oh, dit is, ja goed, dan komt AstraZeneca toevallig niet naar Amsterdam of naar Os. Maar is dit wel een sector waarvan je wil dat die heel groot is in je land?
En waarom zou je dit niet willen?
Nou ja, omdat er dus vervelende bedrijven tussen zitten die je eerst voor 4 miljard subsidie geeft. Of nou ja, die bedrijven samen kregen 4 miljard, maar toch. En die dan vervolgens zeggen, oh, dank voor de subsidie. Nu gaan we geld verdienen in, weet ik veel, India, Rusland, Verenigde Arabische Emiraten.
we willen toch, lijkt mij, één ding willen we. Als je medicijnen dicht bij huis produceert, is het voordeel dat je meer leveringszekerheid hebt. Dat is een groot voordeel. Het is ook betrekkelijk schone industrie. Dus het is toch iets anders dan de oude chemie die we hadden. En die langzamerhand deels uit Nederland verdwijnt. Hè. Dus dat tot allerlei toestanden, vieze rokende fabrieken, zal ik maar zeggen. Dat zijn dit niet. Dat zijn vaak juist hyperschone fabrieken.
Ja.
Nou, ik zie eigenlijk wel veel voordelen. Het is veel kenniseconomie, dus het is hooggewaardeerde, deels in ieder geval hooggewaardeerde werkgelegenheid.
Maar dus ja,
toch prachtig.
Ja. Ja, precies. Nou, dat is ook het antwoord. Als het antwoord positief is, dan vind ik ook altijd goed. ik moest alleen even denken, omdat dat de afgelopen dagen zo'n rare ruzie was met de Europese Commissie. En toen dacht ik, nou, dat voelt helemaal niet goed. Nee, dat is ook wat de Europese Commissie ons probeert te vertellen.
Maar ik zit in Nederland altijd, is in Nederland ook wel groot. Hè? Er zijn weinig Europese landen die zo hameren op prijzen van medicijnen, die zo hard onderhandelen over prijsverlagingen. Dus dat maakte veel van die farmabedrijven ook wel een beetje kopschuw, heb ik de indruk gehad. En,
Nederland te komen specifiek.
Ja, moeizame onderhandelingen vaak in Nederland. Dus dat Kite, dat had hier een fabriek, heeft hier een nieuwe fabriek gestaan. En het medicijn wat zij maken, een heel duur kankermedicijn, Nederland was een van de laatste landen die dat ging vergoeden.
Eens even kijken. Moet ik nog een leuke laatste vraag, waardoor wij lachend het weekend in kunnen? Nou, het weekend, maar. Dit was hem nog.
Het weekend mag nog even op zich wachten. Maar
ja, wat is het vandaag? Dinsdag, hè? Ja.
Dinsdag.
Ik ben er nu al aan toe.
Ja, want je zo vroeg opgestaan, natuurlijk.
Ja, dat ook, precies. Maar niet zo vroeg als Jan Braaksma, die we hiervoor hoorden. Die moest al. Nou, toen lag ik nog in bed en toen moest je op de radio al een verhaaltje vertellen.
Oh, okay.
Even kijken.
Ja.
Maar ik probeer toch nog even één inhoudelijke leuke laatste vraag te verzinnen.
Je hebt me wel lachen gemaakt.
Dit was eigenlijk al goed genoeg, hè? Dan zeg ik dankjewel, Tjai Vaassen.
Mark, graag gedaan.
We komen aan het einde. Dat wil zeggen van de podcast. Want zometeen krijg je nog als afsluiting, als toegift, het gesprek dat Bas van Werven vanmorgen had met Marnix IJsink-Smeets. Dat al een paar keer ter sprake kwam in het gesprek dat ik met Diederik de Groot had. Laat ik nog snel even zeggen dat je altijd kan reageren. Mail naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. En dat er al een paar dagen in mijn mailbox een reactie ligt te wachten van Garnt Swinkels. En in die aflevering bespraken wij een aflevering van weer een andere luisteraar die ons erop wees dat wij het woord regering en kabinet door elkaar heen gehaald hadden. En we herstelden dat deemoedig door te erkennen dat er inderdaad een verschil is tussen het kabinet en de regering. En wij zeiden dat het verschil tussen het kabinet en de regering één persoon is, namelijk de koning. Maar dat is net niet helemaal waar. En inderdaad, Garnt, wat jij mailt klopt precies trouwens. Dat moet ook wel, want je stuurt een linkje naar rijksoverheid.nl. Hadden we zelf ook even kunnen checken. Hebben we gewoon niet gedaan. En op die pagina van rijksoverheid.nl staat... De regering bestaat uit de koning en alle ministers. Het kabinet bestaat uit alle ministers en alle staatssecretarissen. Dus zolang wij staatssecretarissen hebben, is het verschil inderdaad meer dan één persoon. Dankjewel, Garnt. En wil ook jij ons scherp houden? Mail dan dus naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. Dat was hem voor mij. Maar luister nog even naar Bas van Werven en Marnix IJsink-Smits.
Marnix IJsink-Smits is lector publiek vertrouwen in veiligheid aan de Hogeschool in Holland in Rotterdam. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, in Rotterdam. Iets van gemerkt van die rellen gisteravond?
Ja, bij mij in de buurt in Amsterdam was het ook bal.
Oh, in Amsterdam, oké. Okay,
ja, Amsterdam-Oost was het ook bal. En dan is het heel opvallend. Het is precies op de plek waar het bij de jaarwisseling ook misgaat.
Ja.
En dat is straatcultuur die zijn kans ziet.
Ja, dit zijn hooligans die niks beters te doen hebben. Denken van, nou, dit is een buitenkans om de politie eens op te zoeken.
Ja, dat zijn geen hooligans. Het is straatcultuur. Het zijn jongens uit de straatcultuur. En die vinden het fantastisch om de politie een loer te kunnen draaien.
Ja.
Omdat de verveling ook aardig om zich heen heeft geslagen natuurlijk... zagen ze dit als een uitgelezen kans.
Ja. Hoe kan je dit aanpakken?
Nou, het allereerste wat we moeten doen is uit de emotie stappen. Want ik hoor, het Nederlandse publiek zit natuurlijk in de emoties, boos, maakt zich ongerust.
Ja, hoor.
Ik zie ook bestuurders heel erg in de emotie zitten... En dat begrijp ik heel even, maar daarna moet je dat van je afzetten... en knijterrationeel worden.
Ja, en in welke zin? Wat moet je dan doen? Wat heel veel mensen zeggen, je moet keihard aanpakken.
Nee, maar dat is nou dat komt uit de emotie voort. Dus precies. Uit de emotie zeggen we, hop, die lat erover. Kijk, ik ben zelf ME-commandant geweest. Ik ben oud-politieman in het HBO. De wetenschappers in het HBO zijn praktijkmensen voorheen geweest. Ik weet wat het is om stenen te moeten koppen.
Ja.
Ik weet wat het is om belaagd te worden. Maar ik weet ook wat de dynamiek is in dit soort processen... en dat je hier alleen uitkomt...
Ja.
Door heel goed te kijken naar welke mensen zijn dit.
Ja.
Waar zijn ze op uit? Wat is de dynamiek die speelt? En daar dan slim op in te spelen. En dat betekent niet altijd de lat erover, maar je moet gaan omdenken.
Maar geef dan eens een voorbeeld. We kunnen ons daar weinig bij voorstellen.
Afgelopen zondag stond ik op het Museumplein.
Ja.
Vanuit precies dezelfde gedachte. Mm-hmm. Vanuit mijn vak moet ik de vinger aan de pols houden van de maatschappelijke dynamiek. En dat betekent dat ik moet snappen wat voor mensen daar staan.
Ja.
Dus ik ben er naartoe gegaan.
Uh-huh.
Ik was een van de weinigen op het Museumplein met een mondkapje. Dus dan heb je ook nog vette kans dat je voor Romeo wordt aangezien... waar u het net over had.
Ja.
Dus je moet een beetje oppassen. Maar desalniettemin, als ik me bekend maak en zeg waar ik voor kom... dan praten mensen heel open met me.
Uh-huh.
Nou, wat zag ik nou op het Museumplein? Zo'n 1500 mensen, precies zoals de politie zegt. En een hele bonte mengeling van wappies...
Ja.
In aardbeien pakken of wat dan ook.
Mm-hmm.
Die in complottheorieën geloven. Veel Forum Democraten viel mij op. Ook met posters en weet ik wat allemaal bij zich. En hele bezorgde en soms ook boze burgers... die zich misschien anders dan jij en ik...
Mm-hmm.
maar zich boos maken over de maatregelen.
Ja.
En daartussendoor zie je dan, als je goed oplet...
Ja.
Nou, maximaal 10% van de groep, dat zijn vechtertjes.
Ja, ja.
En die herken je aan de kleding, die herken je aan de blik, aan de manier van lopen. Daar lukt het me ook niet om mee te praten.
Nee.
Die gingen dat meteen uit de weg. En die zijn maar op één ding uit. Die hebben helemaal niks te maken met die corona.
Nee,
die komen een middagje free fight.
Ja, lekker matten. Ja, precies.
De sportscholen zijn dicht, het voetbal is dicht. Dus die komen matten. Nou,
ja.
Dat alleen al is een heel belangrijk gegeven. Dus het is niet zo dat de grote groep demonstranten daar bezig is.
Nee,
nee, het zijn andere mensen die erop afkomen.
Ja.
Nou, wat zie je dan ook gebeuren? Dan wordt er eerst door het vredesdetachement van de politie... wordt heel goed gewaarschuwd. Vriendelijke politie, mensen met een grote badge, vredesdetachement. Die komen tegen mensen en zeggen, ga nou weg.
Ja.
Dan komt er even later komt er een drone over.
Mm-hmm.
En die spreekt de menigte toe. Op zich is dat al een heel interessant ding, want het is heel vervreemdend. Het is net alsof je in een science-fiction film loopt.
Ja, de Big Brother komt boven je. Ja.
Dat is al... Ik vraag me af of dat nou een slimme manier is om dat te doen... want je doet iets met de sfeer. Vervolgens, na een uur waarschuwen, gaat de politie optreden. En op het moment dat dan de ME-linie aankomt... en daar staat ook al meteen de waterwerper bij... er staan enorme hoeveelheden paarden bij... dan zie je dat bij de vechtertjes gaan de mutsen op... de kapjes voor, en die gaan meteen naar voren. En dan zie je, ah, nu wordt het bal... En dan slaat meteen de vlam in de pan. Dus de vlam slaat in de pan op het moment dat de politie de zaak leeg gaat vegen. En dan wordt het hard.
En dan staan al die keurige demonstranten ertussen... die met beste bedoeling alleen maar demonstreren zijn. Precies.
En omdat de vechten begint, de waterwerper gaat meteen spuiten... dan gaat meteen de linie paarden eroverheen. Nou, ik weet niet of je wel eens zo'n linie paarden op je af hebt zien komen.
Dat is niet lachen.
Zeer, zeer heftig. En dan is dat plein in één keer leeg en dan wordt... alles in de straten rond het concertgebouw gedreven.
Ja.
Nou, het plein is leeg. Dus wat dat betreft heeft de
missie geslaagd.
Missie geslaagd. Ja. Alleen moet je je afvragen, is de missie nou echt geslaagd? Want opeens heeft de demonstratie voor de demonstranten... 3 keer publiciteitswaarde gekregen.
Ja.
En de vechtertjes hebben precies gekregen wat ze wilden.
Ja.
Namelijk een middagje free fight.
Ja.
Daarbij valt dan ook op dat het het hoogste eer valt te behalen... voor deze jongens door de Romeo's te pakken.
Ja.
Dus daar zie je enorme gevechten ontstaan. Nou, dus aan die kant heeft iedereen zijn zin.
Ja.
En daar begint voor mij de noodzaak van het omdenken. Want het laatste wat je wilt, is juist deze mensen allemaal hun zin geven.
Maar hoe
stel
moet je
nou eens, stel je nou eens voor dat er was een enorme menigte politie.
Ja.
Stel je voor dat je de mensen alleen maar, dat je het plein alleen maar had afgesloten. En je gaat er niet af voordat je je bekend hebt gemaakt, een procesverbaal hebt gekregen en gefouilleerd bent. Wat zou er dan zijn gebeurd?
Nou,
dan hadden de vechtertjes hun gevecht niet gehad met een beetje mazzel.
Ja. Snakel eruit. Ja.
De hele omgeving had ook geen last ervan gehad. Dus, en ik zeg niet per definitie dat dit zo had gekund. Nee. Maar toen ik daar stond, dacht ik...
had ook wel eens gekund. Ja.
Dat had ook wel eens gekund.
Maar gisteravond 150 losgeslagen gekken die ruiten ingooien. Geen politie in de buurt. Doe je daarmee dan?
Nou, nee. Kijk, ik kan niet alle plekken overzien.
Nee,
en het kan best zijn dat op één plek de politie niet te zien was. Maar wat ik er zo hoor, was de politie er snel bij. Ja. Ook in Amsterdam was de politie er heel snel bij.
Ja.
Nou, je moet dit zien als een mengeling van oude voetbalrellen... de oude Haagse zomerrellen en nog zo wat van die dingen. Het is niet zo, zoals gezegd wordt, dat dit de ergste... rellen van de afgelopen 40 jaar zijn.
Maar, is niet ik maak er gewoon.
Nee, ik heb vanaf de kroningsrellen heel veel rellen van nabij meegemaakt. Ook steeds onder het publiek gezeten om te snappen wat er gebeurt.
Ja.
Dit is niet het ergste. Alleen wat er veranderd is, is dat we het nou via social media zo op ons bord krijgen.
Ja.
Dan lijkt het veel heftiger.
Ja. Maar het is niet anders dan anders.
Rustig worden en heel specifiek kijken in deze situatie. Wie zijn het? En dan vooraf gaan nadenken hoe je dit op je controle krijgt. Er is één recept wat alleen maar zorgt dat dit in stand blijft. En dat is rukzichtloos alleen met een lange lat eroverheen.
Nou, dat heeft u mooi verteld. Zo, Marnix IJsingsmeets is lector publiek vertrouwen in veiligheid aan de Hogeschool in Holland, in Rotterdam.
Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.